Hoe succesvoller ik was bij ABN AMRO, hoe meer ik kon geven aan mijn kinderen. Maar de grootste waarde die je kan geven aan kinderen is tijd.
Alweer een jaar geleden, Jimmy.
Ja, tijd vliegt.
Dat jij ons hebt geïnterviewd. Onze allereerste podcast.
Is het alweer een jaar geleden?
Een jaar geleden alweer.
Zeker.
Bizar.
Nu zit je aan de andere kant.
Ja, ik voel ook wat de druk een beetje nu.
Wij gaan nu jou interviewen. Ik denk dat het goed is om ook de luisteraars, ik kan me niet voorstellen dat er nog heel veel mensen zijn die jou nog niet kennen.
Ik denk juist heel veel.
Maar ik denk dat het ook goed is hoe wij onze eerste podcast zijn gestart. Toen zijn we gestart met mij. En nu is het even goed om mee te nemen wie Jermaine is. En laten we een mooie start maken.
Yes, let's go. En ik wil even terugkomen op de vorige interview. Het ging een beetje natuurlijk, hè, dat het rijden naar jullie gesprek. Ik heb een beetje het gevoel nu, als ik naar jullie ogen kijk, dat jullie echt klaar zijn om mij te ondervragen. Maar
eerlijk, ik wist helemaal niet dat die vorige podcast van ons überhaupt gepubliceerd zou worden.
Nee, daarom. Er zat helemaal geen druk op, helemaal niks. En ik weet dat het begin was, ja, we gaan onszelf voorstellen. En de hele podcast draaide zich naar het voorstellen van Murat en Serkan. En ik vond het helemaal geweldig. Want ik zou liever vragen dan ik zelf aan het woord ben. Maar ja, nu voel ik het. Ja,
het was ook een test. En het ging zo natuurlijk. Ja. We hebben hem ook gelijk als eerste podcast ook online gezet.
Yes.
En ik moet zeggen, de reacties waren echt geweldig. Ik kreeg appjes, berichten, telefoontjes. Omdat men het zo mooi en leuk vond om ons andere kant van het verhaal, hoe het is gestart allemaal. Onze vriendschap, hoe we bij elkaar zijn gekomen. Mm-hmm. Het idee. Dat berichten waren zo overweldigend dat ik dacht van, nu is het jouw beurt, want jouw verhaal is ook prachtig. En onze relatie, hoe dat is ontstaan. Ik denk dat dat een mooie tweede vervolg is op,
yes,
op
ja,
ons.
Denk ik ook.
Dus laten we niet al te lang wachten en de introductie.
Neem ons mee, Jermaine.
Ja, ik ben er klaar voor. Let's go.
Ja. Ja.
Moet ik mijn verhaal vertellen?
Moet jouw verhaal vertellen?
Ik denk jullie gaan vragen stellen.
Het is ook gewoon natuurlijk, hè? Ik bedoel, voel je vooral niet onder druk gezet.
Waar zou ik beginnen? Ik ben geboren op Curaçao. 1982. Vijfjarige leeftijd ben ik naar Nederland gekomen. Samen met mijn moeder. Mijn vader was er al een paar maanden. En ik ben terechtgekomen direct in de Bijlmer. En dat was wel best wel een shock voor een jongen van 5 jaar. Die komt van zon, zee, strand. Elke dag heel veel familie om je heen. En ook een hele mooie familie. Met heel veel tantes. Ik ben echt tussen de vrouwen opgegroeid. Ik had niet één moeder, maar meerdere moeders. En dan kom je in één keer in Amsterdam. In een flat. Midden in de winter. Ijskoud. En ben je daar eigenlijk alleen met je moeder. Maar mijn vader die was eigenlijk vooral bezig met zijn eigen ding in die tijd. Dus dan voel je wel een bepaalde eenzaamheid op een jonge leeftijd. Ook niet lang daarna heeft mijn moeder ervoor gekozen om te scheiden van mijn vader. En toen zijn we eigenlijk via verschillende locaties terechtgekomen uiteindelijk in Leiden. En toen was ik denk ik 7 jaar. En toen pas eigenlijk begonnen. Toen ben ik pas een beetje gaan aarden in Nederland. Tot die tijd was het voor mij een soort van, ik zit als één grote flash dat aan mij voorbij is gegaan. En toen ben ik ook verliefd geworden op sport. Ik heb echt van alles gedaan. Maar als ik mezelf terugzie in de jeugd, was ik altijd bezig met een bal. En het was van voetbal tot, ik heb getennist, ik heb volleybal gedaan, korfbal gedaan. Maakt niet uit welke sport. In die tijd keken we altijd Eurosport. En toen dan ging ik dat spelen wat ik leuk vond. Uiteindelijk ben ik verliefd geworden op basketbal. En ben ik op 12-jarige leeftijd gaan basketballen. En dat heeft wel heel veel impact gehad op ook wie ik nu ben. En ja, het is wel mooi, want Serke moet altijd lachen als ik dit vertel. Maar ik heb inderdaad gebasketbald en ik was dan nog kleiner dan nu. maar dat heeft me echt gevormd. Dit heeft echt heel veel impact gehad op wie ik ben. Ik denk ook dat te maken heeft gehad met mijn coach, Ivo Boom. Die heeft nog steeds een belangrijke impact in mijn leven. Maar dat was wel denk ik de vaderfiguur die ik op dat moment miste. Dat die hij heeft vervuld. Alleen ik kwam me laatst achter dat hij maar 6 jaar ouder is dan ik. Heel bizar eigenlijk. Maar hij heeft wel die rol op zich genomen doordat ik een mannelijk persoon in mijn leven had die mij geloofde, zeg maar. En zei van ja, je kan alles bereiken wat je wilt. En toen ging ik eigenlijk vanuit de kooi, hè, dat is waar ik ben opgegroeid in Leiden. Toen zag ik in één keer heel de wereld. Dus ik ging door basketbal, gingen we heel veel reizen. Zag ik de rest van Nederland, want ik kwam niet buiten Leiden eigenlijk en Rotterdam, waar mijn vader woonde. Maar in één keer zag ik heel Nederland. Ik zag Europa. En uiteindelijk ook dankzij Ivo heb ik ook New York gezien.
Hoe was jouw contact met je vader toen de tijd?
Moeizaam. Ik ben eigenlijk altijd een soort van boos geweest op hem. In de zin van, waarom ben je er niet? En waarom ook zo groot, wanneer die wel bij mij was, gaf hij me altijd heel veel aandacht, heel veel liefde. Dus mijn vader was gek op mij, maar hij was gewoon te weinig. Dus als ik naar een jongen dan ben je daar heel erg mee bezig. En voor jouw beeldvorming is, op een gegeven moment heb ik hem, met de scheiding heb ik hem echt ruim een jaar niet gezien. Op een gegeven moment komt hij weer met mij in contact en dan word je elke vrijdag 1 keer in 2 weken opgehaald. En ja, weet je, je bent daar. Dat was mijn moment, zeg maar. Dat mijn vader mij kon ophalen. Er was niks belangrijkers dan dat. En dan heb ik wel veel momenten gehad dat ik voor de raam zat. Te wachten tot hij kwam. En ik heb soms echt uren voor de raam gestaan. Want ja, hij deed zijn ding, zeg maar. En soms zegt hij van ja, ik kom je 5 uur ophalen, 6 uur ophalen. En dan werd het 8 uur 's avonds. En dan haalde hij me op en dan zette hij me af bij zijn huis met zijn nieuwe vrouw. Mijn stiefmoeder, waar ik ook echt van ben gaan houden, zeg maar. En dan ging hij weer weg. En dan zag je eigenlijk de hele weekend zag je hem weer niet. Tot het moment dat hij je naar huis bracht. Dat waren onze momenten, dus de heenweg en terugweg.
Je was toen 6 toen dat allemaal begon.
Zeg, ik denk 7, 8 jaar.
Okay.
Ja. Ja, en daarbij moet ik ook zeggen dat, en daar wil ik niet te ver op ingaan, maar op het moment dat toen ik geboren werd, toen ging mijn vader de gevangenis in.
Hmm.
Dus op dat moment heb je ook eigenlijk geen vader gehad tot je 4e. En toen hij vrij kwam, ging hij al vrij snel naar Nederland.
Ik heb jouw moeder nu 3 keer mogen ontmoeten.
Ja.
Hele sterke vrouw.
Ja, zeker.
Zij was ook direct dan ook jouw vader en jouw moeder tegelijkertijd.
Ja, tot de dag van vandaag.
Ja.
Tot de dag van vandaag is zij de allerbelangrijkste persoon die er is. Maar ook op elk front, zeg maar. Dus maakt uit wat ik wil bespreken. Ik kan het bespreken met mijn moeder. Niks is voor haar te gek. En wat ik ook wil opzetten, zij gelooft het meeste in mij, zeg maar. Dus zij is mijn nummer 1 fan. Dus wat ik misschien gemist heb bij mijn vader, heb ik dubbel teruggekregen van mijn moeder. Waardoor ik denk ik ook stabiel ben, zeg maar. Want ik zie ook veel mensen om me heen die een vaderfiguur gemist hebben. Die ja, daar op een of andere manier last van hebben. Dat merk ik bij mezelf niet. Ik denk dat dat vooral te maken heeft dat ik gewoon een hele sterke vrouw als moeder heb gehad. En daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Ook heel bewust van. En gelukkig is ook de relatie die ik met mijn vader heb, is in de afgelopen jaren is dat super sterk geworden. En dit jaar misschien nog wel sterker dan ooit. Hij is de afgelopen jaren op mijn vakantie geweest. Door omstandigheden heeft het ook moeten verlengen dat hij in Nederland was. Maar we hebben wel de meest diepe gesprekken gehad ooit, zeg maar. Die ik nooit had verwacht dat ik met mijn vader zou hebben. En daardoor begrijp ik ook wel zijn keuzes. En is die woede die ik had, is in de afgelopen, zeg maar, 10 jaar, is dat langzamerhand, is dat helemaal uit mijn lichaam gegaan.
Bijzonder.
Door de gesprekken van de afgelopen tijd, zeg maar.
Ja, op een gegeven moment word je zelf vader. En dan zie je dat datgene wat jij doet, al is het met goede bedoelingen, niet altijd zo wordt gezien door je kinderen. Die missen jou. Terwijl jij denkt van, ja, maar ik moet voor jou zorgen. Ik moet voor jou rennen. Ik wil voor jou een goede toekomst. Er moet geld binnenkomen. Waardoor je nog harder gaat werken. Maar uiteindelijk, jouw kinderen missen jou. En dat zag ik op een gegeven moment ook weer vanuit de andere kant. Waardoor ik hem ook beter begreep, zeg maar. En de omgeving waar hij in opgegroeid is, is een hele andere omgeving. Ik kan me dat niet eens voorstellen. Dus de keuze die hij heeft moeten maken op een hele jonge leeftijd, waardoor hij dus ook uiteindelijk in de gevangenis terecht is gekomen, begrijp ik nu. Snap ik nu. Waardoor ik niet meer alleen kijk vanuit mijn kant, maar ook vanuit zijn bril. En dat zorgt ervoor dat ik nu op dat gebied in balans ben. Ik denk dat 2020 is voor heel veel mensen een heel bizar jaar. Al ben je geen artiest, maar het heeft heel veel prikkels teweeg gebracht. Mm-hmm. Wat wij normaal gesproken niet gewend zijn. En het gaat alle kanten op, zeg maar. Dus het gaat van hele negatieve scenario's naar hele positieve scenario's. Want het heeft me wel heel dichtgebracht bij mijn kinderen, nog dichterbij. En nu ook bij mijn vader.
We gaan weer even terug.
Ja.
12-jarige, komt in aanraking met basketbal, zeg je.
Ja.
Voor mij nog steeds ongelofelijk dat dat grote...
Ik speelde eerst voetbal. Ik kon echt goed voetballen.
Ja, dat geloof ik sneller dan dat jij zegt dat je goed was in basketbal, Jermaine. Maar goed, die discussie gaan we niet weer voeren. Ivo is een soort van vaderfiguur voor je. Op dat moment ben jij 12 en Ivo is 6 jaar ouder, dus 18.
Ja.
Neem ons mee in dat stuk, zeg maar, dat jij steeds beter wordt in het basketballen. Dat Ivo daar een grotere rol in speelt. En wat voor effect dat heeft voor jou als jongen van 12 tot je 18e, denk ik?
Nee, ik heb tot mijn... Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke fase is geweest. Precies die 18 jaar. En daar kom ik ook zo meteen op terug. Mm-hmm. Wat ik zeg, ik ben opgegroeid in de kooi. Mm-hmm. Maar het was letterlijk en figuurlijk een kooi voor mij. Daarom is ook de betekenis gouden kooi is voor mij veel dieper dan de meeste mensen. Omdat dat echt letterlijk de buurt is waar ik vandaan kom, de kooi. En ik zat ook daar echt gevangen. Ik kom daar niet uit. Het was gewoon een achterstandsbuurt. Een arbeidersbuurt kan je het misschien beter noemen. Het grappige was, het was een achterstandsbuurt dat vooral bestond uit Johnny's en Anita's, zeg maar. Dus niet heel veel allochtonen. Maar wel heel veel gewoon Nederlandse jongeren die aan de onderkant van de samenleving zaten. Dus iedereen in de kooi zat in de bouw, zeg maar. Het waren of schilder, Of timmerman. Of in ieder geval, ze waren allemaal goed met hun handen.
Echte bouwvakkers.
En we noemen dat dan de Johnny Anita's. In die tijd reed ook iedereen op een Cita. maar er waren niet heel veel Marokkaanse of Turkse jongeren in mijn buurt. Dat groeide later pas. Toen werd het veel multicultureler. Maar in die tijd, dat was mijn omgeving waar ik in opgroeide. En ik weet nog dat ik op het moment dat ik naar middelbare school ging, toen kwam ik pas in aanraking met jongens die niet voetbalden. Want iedereen die ik kende in de kooi, iedereen speelde voetbal. Er was geen andere sport. Maar op de middelbare school kwam ik eigenlijk op een school terecht, wat 5 kilometer verder was dan waar ik vandaan kwam. Dus ik moest elke ochtend daar naartoe fietsen. Het was niet mijn favoriete bezigheid, maar en dat zat tegen voorschoten aan. En dat was een hele goede omgeving, zeg maar. Dus ik kwam in één keer met een hele andere type jongeren in contact. En die speelden hockey, basketbal, voetbal, volleybal. En ik weet nog dat ik daar ook mijn beste vriend ontmoette, Bastiaan Krol. En dat blond haar, blauwe ogen. En ik vroeg hem, wat voor sport doe je? Hij zegt, basketbal. En ik geloofde hem niet. Hij zegt, nee, ik speel echt basketbal. En toen nam hij me mee. En toen kwam ik echt voor de eerste keer in aanraking met basketbal. Dat komt wel een beetje al. Van puur gewoon straatbasketballen, zeg maar. En de eerste potje die we speelden, zei hij al gelijk van, ja, je kan heel goed worden. Toen ben ik gaan trainen. En toen kwam ik eerst bij een trainer. Dat was niet Ivo, dat was iemand anders. Ik weet nog dat ik daar echt kwam met schoenen, met nog een gat erin. En iedereen had hele mooie basketbalschoenen. En ik had helemaal geen basketbalschoenen. Ik speelde gewoon mijn straatschoenen. Ik dacht ook, ik kom een paar keer meetrainen en dan is het mooi geweest. Maar ja, ik werd gewoon verliefd op het spel. En ik zag ook steeds meer van Michael Jordan. En dacht ik van, ja, dit is wat ik wil. En ik zag ook altijd van... Ja, voetbal. Ik was heel goed in de zomer met voetballen. Maar in de winter moest je echt niet met mij gaan voetballen. dan wilde ik geen wedstrijden spelen. Het liefst meldde ik me gewoon ziek als het buiten regende. En dat je min 5 aan het voetballen bent. En basketbal heb je dat niet. Het zat binnen, het zat lekker warm. En toen kwam dus ook dat Ivo... die werd toen mijn coach. En die zag in mij... een hele goede speler, zeg maar. Hij gaf mij gelijk dat geloof van... als jij het wilt, kan je heel goed worden. En dat ging heel snel. Ze waren net ook Nederlands kampioen geworden. Met dat team wat hij coachte. Dus ik geloofde hem ook direct. Hij is Nederlands kampioen geworden. Dus hij weet wat er nodig is. Als hij dan in mijn talent zit, dan zal het wel goed zijn. En dat ging ook verder dan alleen maar tijdens de trainingen. Hij maakte ook tijd voor mij vrij buiten de trainingen. Hij kwam mijn pleintje toe. Ik was nooit echt een goede schutter. Dus hij ging naast de trainingen ging hij ook nog eens keer naar mijn pleintje toe in de kooi. En dan ging hij met mij oefenen op mijn schot.
Was het dat stukje, als ik het zo hoor, de aandacht die jij hebt gekregen, misschien dat jij een jeugd hebt gemist van je vader, dat ervoor zorgde dat jij verliefd werd op basketbal ook? Maar ook als mens daarin groeide?
100%. Want ik had nu het gevoel van... al mijn coaches daarvoor... die waren gewoon puur trainers, zeg maar. Die waren niet met mij bezig. Die waren gewoon bezig met het team en naar wedstrijd. Maar ik had nu een coach... die iets in mij zag... die in mij geloofde en die tijd voor mij vrijmaakte. En ik had ook het gevoel van... dat hij daarvan genoot. Dus hij heeft mij... Ik zeg altijd, Ivo heeft mij verslaafd gemaakt aan basketbal. Omdat hij nam mij ook mee. En dan gingen we NBA kijken. Wedstrijden. En hij ging me uitleggen alles wat bij het spelletje paste, zeg maar. Ook mijn hele cultuur erachter. Waardoor ik dat van hem overnam. En nu zijn we beide coaches. Zijn we ook naast elkaar, zeg maar, coaches. Hij van de onder 14... En ik van de onder 18. En ik zie basketbal vanuit zijn bril. Je kan echt zien als een meester, leerling. Dat heeft mij enorm laten groeien. Want ja, voor ik het wist, behoor ik tot de talenten van Nederland. Dat ging heel snel. De jongens tegen wie ik opkeek bij BS Leiden, die Nederlands kampioen waren geworden. Binnen 2 jaar was ik misschien wel al op hun niveau of beter. Dat zorgt ervoor dat je... werd uitgenodigd voor verschillende events. Nederlands team. En dan groeit je zelfvertrouwen. En op een gegeven moment deed ik niks anders dan basketbal. Dus als ik niet trainde, was ik op een pleintje te vinden. Speelde ik daar basketbal. En ik was ook altijd aan het dromen. Ik droomde ooit. Dat is eigenlijk, als je dat toen terugkijkt, is onmogelijk. Maar dat zag je toen niet. Ik droomde echt dat ik in de NBA terecht zou komen.
Ja, ik kan me dat wel nu voorstellen. Je verwacht dat ik daar natuurlijk een sarcastische opmerking over ga maken, maar dat is het echt niet. Dus ik kijk nu naar mijn dochter, die is 12.
Ja.
Die basketbalt ook. En dit heeft zij nu ook. Dromen om in de NBA te spelen. Dus ik kan me wel goed voorstellen.
Maar echt letterlijk. Dus we hadden een pleintje. Mm-hmm. En daarvan was de basket, die was veel lager dan de officiële. Normaal gesproken zit het op 3 meter. Maar dit, ik kon, laat me zeggen, dunken op deze basket. En ik was toen, denk ik, 14, 15 jaar. En daar omheen zat een flat. En in mijn hoofd was dat, laat me zeggen, de Chicago Bulls stadion. Dus waar Michael Jordan speelde, zeg maar. En ik verbeeldde het mij, ik visualiseerde dat die hele stadion gevuld was. En ik daar pleintje, ik was Jordan. En dan ging ik dunken. En al was het, laat me zeggen, gewoon in de winter. Maar ik had gewoon mijn handschoenen aan. Op het pleintje was ik Jordan. En in mijn vriendengroep was ik ook vaak de meest geskilde basketbalspeler. Dus daar kreeg je ook een soort van elke keer positieve feedback. Dus het gaf mij heel veel kracht.
Als je terugkijkt naar die periode, heeft basketbal ervoor gezorgd dat jij op het rechte pad bent gebleven?
100%. 100%. Want ik op een gegeven moment rond mijn 16e, toen kwam ik ook echt in aanraking met de vrienden die met verkeerde dingen bezig waren, zeg maar. Ja. En ik vond het wel heel erg interessant wat zij deden. Dus ze hadden altijd mooie spullen. En ik was daar toch wel gevoelig voor. Mm. Weet je, als jonge jongen, mijn moeder had niet veel. Dus als jij iemand ziet die altijd in de nieuwste kleding is en de nieuwste spullen heeft, dan wil je dat ook. En rond mijn 16e, toen kwam ik ook wel een deel van mijn vriendengroep, die zat echt in de verkeerde dingen. Mm-hmm. En ik denk wel dat basketbal heeft mij altijd een omgeving gegeven dat goed was. Dat helemaal omringd was met positieve energie.
Wat was jouw piekmoment met het basketballen?
Ja, er zijn zoveel geweest, joh.
Je kan als je daar in dat periode terugkijkt, moet er wel een moment zijn waarvan je denkt van ja, dat ja, was
ik
voor
vond,
mij.
Ik vond het meest bijzondere moment. Weet je, zijn toch wel de momenten dat ook mijn moeder en mijn vader aanwezig waren, zeg maar. Want het was niet vanzelfsprekend dat zij naar een wedstrijd kwamen kijken. Dus ik weet wel dat die momenten waren voor mij altijd speciaal. En ik heb, ik denk de mooiste wedstrijd was wel de wedstrijd toen mijn vader kwam kijken voor de allereerste keer. Dat was in Rotterdam, waar hij ook opgroeide. En toen speelden wij tegen de belangrijkste concurrent. Wij stonden nummer 1, zij stonden nummer 2. Dat was de wedstrijd van het jaar. En er was ook kranten en pers was erbij. En ja, toen speelde ik wel echt de sterren van de hemel. En schoot ik ook echt at the buzzer, schoot ik een drietje van best wel ver. En ik ben helemaal geen schutter. En die ging er gewoon in. En toen gingen we naar verlenging. En toen wonnen we ook uiteindelijk de wedstrijd. En ik kan nog herinneren toen ik die drietjes schoot, die ging erin en ik keek naar mijn vader en ik zag toen die trots in zijn ogen en dat was het voor mij, zeg maar. En ja, dat was denk ik wel de hoogtepunt.
Er was pers bij, zeg je, en de kranten.
Ja.
Maar je kan nog steeds...
Ja, dit kan ik je wel bewijzen, want mijn moeder heeft nog steeds een krantenartikel. Dus als je zwart op dit wil, ik kan het gewoon.
Dit wil ik bewijzen. Zien,
nee. In die tijd moesten wij het doen met krantenartikels.
Ja.
Ik bedoel, wij hadden geen YouTube. Hmm. Daar ben ik echt jaloers op als ik nu kijk naar mijn dochter, die ook basketbal speelt en ook op een hoog niveau. Zij kan haar zelf terugkijken, zeg maar. En dat gaat niet meer weg. Hmm. Wij moesten het doen met krantenartikels. Dat was ons bewijs van, kijk eens.
Of foto's.
Foto's.
Ja.
Daarmee moest je het doen. Dat was je bewijs van, het is echt wat ik nu vertel.
Ja. De keuze die jij maakt voor je opleiding.
Mm-hmm.
Je hebt gebasketbald op hoog niveau. Vervolgens ga je studeren. Kan je ons in dat stukje meenemen?
Ja, ik denk dat ik dan even een klein beetje terug moet naar die 18 jaar.
Mm.
Want op mijn 18e werd ik verliefd op Richella. En, misschien nog meer verliefd op haar dochtertje. Want Richella had op dat moment net een dochtertje van 2 maanden, Tarisha. En misschien ook heeft het ook mee te maken dat ik mijn vader zo gemist heb. En haar relatie was over. Ik zag haar, ze was op dat moment bij haar oma. Ik kende haar al een heel lange tijd. Ik heb ook dat zien ontstaan. Want zij was 17 toen dat gebeurde. Dus dat was best wel echt een happening. Met mijn achtergrond, ik kom uit Curaçao, gebeurt het wel vaker. Dus het was niet voor mij een shock, wat misschien bij iemand anders wel zou zijn. Dat meiden op een hele jonge leeftijd moeder worden. En een hele grote verantwoordelijkheid meekrijgen. Ik vond haar eigenlijk altijd wel leuk. Maar ik kreeg toen een soort van, wow, misschien wil ik wel de vader zijn van haar dochter. En een relatie met haar starten. En toen was ik 18. En mijn moeder, toen ze daar van te horen kreeg, was ze dat natuurlijk helemaal niet mee eens. Want ze had zoiets van, Jermaine, je bent goed bezig met basketbal. Je bent goed bezig met school. Je bent pas 18 jaar. Je bent nog zelf een kind. Je neemt nu een hele grote verantwoordelijkheid op je. En ze begreep dat helemaal niet, zeg maar. Want het was ook helemaal niet nodig. Maar bij mij was een hele grote drang om die verantwoordelijkheid wel te nemen. En ik wist ook dat ik het kon.
Had dat ook te maken met jouw verleden dan?
Dat denk ik achteraf gezien. Op dat moment was ik er helemaal niet mee bezig. Op dat moment was het gewoon een bepaalde energie die me heel erg aantrok naar, ja, naar beide. Ik had vanaf het moment dat wij een relatie kregen, had ik direct die verantwoordelijkheid van, ja, oké, ik ga voor haar zorgen. Ik ga ervoor zorgen dat Tarisha de beste leven gaat krijgen die maar mogelijk is, zeg maar. Dat was direct. Ik ben ook niet veel later ben ik uit huis gegaan, was denk ik 19 jaar. En toen ben ik mijn eerste huis gaan huren, gaan werken, studeren, alles wat erbij komt kijken. Maar wel met altijd in mijn hoofd van oké, ik zorg ervoor dat zij een goed leven gaat krijgen.
Wanneer zijn jullie samen gaan wonen?
Dat is wat langer gaan duren. Dus wat er gebeurde was, zij woonde nog bij haar oma. Mm-hmm. Ik ging uit huis, maar dat was een soort van op kamers. Ik had twee kamers, een slaapkamer en een woonkamer. En langzamerhand kwam zij steeds vaak bij mij. En ja, de band die ik heb met mijn dochter, dat was vanaf het eerste moment heel bijzonder, zeg maar. Dus zij raakte ook steeds meer aan mij gehecht. Waardoor wij, denk ik, een jaar later echt gingen samenwonen. Het was dus pas nog 20. En ik kan ook nog herinneren in die tijd dat ik me ook wel een soort van schaamde of zo. Omdat mijn vrienden waren nog helemaal niet met die dingen bezig. Weet je wel, als ik kijk naar mijn basketbalteam, die waren nog allemaal thuis.
Je basketbalde toen nog?
Ja, ik heb tot mijn 27ste, 28ste heb ik gewoon doorgebasketbald.
Nee, ja.
Ja, echt. Echt, dus ik heb mijn hele HBO opleiding, ja, toen had ik dus al een kleine. Ik had toen al een huis. Ik had al huur die ik moest betalen. En de druk wat een ouder met zich meedraagt, zeg maar.
Toen jullie gingen samenwonen, was je 20?
Ja.
Toen had je dat, hebben jullie samen gewoond in dat huurhuis wat je had? Dus dat kamer?
Nee, toen zijn we verhuisd naar een woning in een flat. Ja, was ik toen heel blij mee. Ja.
Wat deed je op dat moment? Studeerde je? Studeren. Had je een baan?
Mijn leven bestond uit, ik heb altijd schoonmaakbaantjes gehad. Ik heb ook een tijdje bij Burger King gewerkt. Maar gewoon echt de bijbaantjes, zeg maar.
Ja.
Maar dat was wel overleven. Dus ik had een studiefinanciering en dat vulde ik aan met allerlei bijbaantjes. En dat was vaak 's ochtends vroeg beginnen. Naar school gaan, daarna. Na school trainen basketbal. En vaak daarna nog eventjes werken. En dan dag in dag uit.
Als je kijkt naar vroeger, hè, rond, want we zitten in dezelfde leeftijdscategorie.
Mm-hmm.
Twee baantjes, studeren. Het was voor ons heel normaal.
Ja.
Hè, als je dit zo, dit komt mij heel erg bekend voor.
Ja.
Voor mij was het ook geen 7 uur 's ochtends van huis.
Ja.
En ik kwam 11 uur, 11:30 kwam ik thuis.
Ja.
En dan had ik in de avond gewerkt, ik had gestudeerd en noem maar op. En dat was toen, leek het wel alsof dat normaal was.
Ja, het voelde ook normaal. Ik heb het niet ervaren op dat moment als druk, zeg maar.
Hmm.
Weet je, elke baan die ik heb gedaan, heb ik met plezier gedaan. Dus al deed ik een schoonmaakbaan, ik vond het leuk om een gebouw schoon te krijgen. En de mensen, ik deed vaak van die bejaardentehuizen, zeg maar.
Hmm.
Je kreeg ook een band met die mensen. Dus het was niet alleen maar schoonmaken. Ik heb mijn hele studie heb ik thuiszorg gedaan. Dus toen kwam ik bij die ouderen thuis, ging ik bij hun schoonmaken.
Okay.
En dan kon ik ook combineren, want je kreeg op een gegeven moment band met die ouderen. En zij zeiden van, weet je, kijk maar wanneer het voor jou werkt. Dat het binnen jouw agenda past. Dan kom je bij ons langs en doe jij het schoonmaken.
Nooit geweten van jou, man, dat je dat...
Ja,
dat
en dat ik zeg je eerlijk. Ik zeg, daarvoor heb ik ook... Ik heb nooit een hele zware druk.
Ik zie het niet meer terug, weet je. Jammer dat je dat niet hebt meegenomen. En altijd de rotzooi, zeg maar. Maar je lacht wel. Ja. Maar daarom zie ik dat, kan ik me dat niet voorstellen dat je dat hebt gedaan. Jammer.
Ik heb zelf bij de gemeente gewerkt. Ik heb zelf vuilnis opgeruimd.
Ja.
Ja, maar ik heb dat nooit als ja, ik had laatst een keer ook een post op LinkedIn. Toen zei ook iemand, jouw slechtste job is misschien wel je beste job geweest. Mm. En dat voel ik heel erg, zeg maar, in die tijd. Dat waren voor mij wel mijn baan waar ik heel veel uit gehaald heb.
Ja, ja ik moet dat ook kennen. Vroeger deden we ook zoveel. We hebben zoveel verschillende banen gehad.
Ja,
het was niet vies om te werken.
Nee.
Echt niet.
Nee.
Maar dat kwam ook wel een beetje door misschien dezelfde druk als die jij had.
Ja.
Ja, weet je, wij zijn vanuit huis ook opgegroeid van, ja, weet je, verantwoordelijkheid. En het was niet zo dat het geld bij ons ouders binnenstroomde.
Nee.
Maar je wilde wel die dingen kopen die je vrienden ook hadden.
Ja.
En dan moest je zelf voor gaan werken.
Klopt. Ik bedoel, mijn eerste Jordans heb ik zelf gekocht. Snap je bedoel? Dat was gewoon... ik wilde ze heel graag hebben, maar mijn moeder had gewoon het geld niet voor dat soort type schoenen. Dus ik weet nog, in het begin... liep ik ook niet op de mooiste basketbalschoenen, zeg maar, van het team, weet je wel. Maar ik wist wel van, oké, als ik nu ga werken, dan kan ik gewoon sparen en dan koop ik de dikste schoenen van iedereen.
Ja.
Ja.
Grote verantwoordelijkheid op je 20ste samenwonen.
Ja.
Met een vrouw die ook een kind heeft.
Ja.
Sowieso een grote verantwoordelijkheid om je dan verantwoordelijk te voelen voor een kind die niet van jou is.
Klopt.
Ik vind het altijd bijzonder, fascinerend dat gebeurt. En ik ben blij dat er is, want ik denk dat het mooiste gebaar en mooiste iets is dat je een kind een vaderrol kan spelen. Terwijl die eigenlijk zo'n kind dat niet meer heeft, zo'n perspectief. Dat je dat biedt en dat je dat ook eigen maakt. Ik ken jouw rol met je kinderen. Dat is echt prachtig. Dat ja. Maar wel, kijk naar die situatie. Een lastige periode, denk ik. Een zware periode.
Ja, achteraf gezien, dan heb ik wel gemerkt van hoeveel impact die periode op mij heeft gehad, zeg maar. En weet je, we waren allebei kinderen. Alleen op dat moment zagen wij het niet. Snap je bedoel? Dus op dat moment dachten wij echt van, ja, we zijn moeder en vader. Ja. En wij proberen dat zo goed mogelijk te organiseren. Alleen, zij komt vanuit een opvoeding dat niet perfect was. En ik kom ook niet vanuit een opvoeding die perfect was. We hebben allebei een vaderfiguur gemist, zeg maar. We hebben niet gezien hoe het echt hoort. Dus we proberen het zo goed mogelijk te doen. Maar... we hadden het veel en veel beter kunnen doen. Weet je wel, we hebben het meer als ouders geroeid met de riemen die we hadden, zeg maar. En met heel veel ups en downs. Want ja, hele kinderachtige ruzies.
Hmm.
Wat op die leeftijd nog normaal is, zeg maar. Waar je nu van denkt van, waar ging het over? Dus aan de andere kant, wat het wel gebracht heeft, is dat ik, doordat ik zo jong was, heb ik mijn kinderen echt opgevoed zien worden. Ik heb bijna niks van hun gemist. Weet je wel, als ik kijk naar Tarisha, ik was toen 18 jaar en ik heb haar hele opvoeding meegemaakt. Dus haar eerste stappen, ik zie alles voor me. Gewoon alle kleine dingetjes wat het ouderschap mooi maakt, heb ik niet gemist. En nu, als ik dan nu kijk, heb ik ook best wel een luxe positie ten opzichte van mijn vrienden. Mm-hmm. Want die hebben nu allemaal te maken met die periode waar ik toen mee te maken had. Ja. Maar het was inderdaad wel een zware periode. En waar ik toen echt gemerkt heb hoe zwaar het was, was bij mijn afstudeerpresentatie aan de HBO. Want toen was ik al vader geworden van JD ook. Op mijn 23ste.
Mm-hmm.
Ook niet gepland. Maar ja, ook misschien weer vanuit mijn gemis van mijn vader, zag ik dit weer als een kans. Maar ik was 23 en al vader van 2 dochters. En toen merkte ik wel van, wow, weet je, je bent nu nog deels wordt je gesponsord door de overheid met je studiefinanciering. Mm-hmm. Maar als jij straks klaar bent, dan moet jij dus echt een baan hebben om te overleven. Want anders ben jij weg en je gaat, ik had altijd gezegd, je gaat niet van de uitkering leven, zeg maar. Dus naarmate dat steeds dichterbij kwam, die eindstreep, werd die druk voor mij steeds hoger. En ik kan me echt herinneren dat ik had een hele goede stageperiode gehad, alles gehad. Maar toen ik die presentatie moest gaan geven, mijn hele lichaam zat onder de stress. Gewoon spanning. Van als jij het niet haalt, wat dan? Je hebt 2 dochters die je moet onderhouden. En er zullen waarschijnlijk heel veel wegen zijn geweest wat ik zou nog kunnen bewandelen. Maar in mijn hoofd was het zwart of wit.
Ja.
Snap je? Dus ja. Al die druk kwam op mijn schouders voor mijn gevoel. En toen pas merkte ik echt van, wow, je hebt wel op een jonge leeftijd jezelf best wel moeilijk gemaakt, zeg maar.
Maar dat zie je achteraf pas?
Achteraf. En in die periode zag ik het wel echt. Dus, en het was maar gelukkig een hele korte periode. Want gelukkig aan de Johan Cruijff University, waar ik studeerde, de HBO heb gedaan. Daar ontmoette ik, zeg maar, een opa-figuur. In Wim de Wit, mijn mentor. Dat was naast Ivo, was het weer een persoon die op een andere manier naar mij keek en in mij geloofde. En tijdens mijn afstudeerpresentatie heeft hij lopen huilen. Ik ben aan het presenteren, ik zit helemaal in mijn verhaal. Ik kijk naar hem en hij loopt te huilen op dat moment. En hij heeft me ook weer heel veel vertrouwen gegeven. Want Jermaine, maak geen zorgen, het komt goed. Je gaat het maken. En gelukkig is ook na die afstudeerpresentatie ben ik direct gekomen bij ABN AMRO. Toen is mijn carrière begonnen, zeg maar. En kon ik ook mijn gezin onderhouden.
Alleen, wow, hoe oud was je toen?
24, 25, 24 denk ik. Toen begon ik bij ABN AMRO. En dat was voor mij gaf me heel veel rust.
Je begint bij ABN AMRO.
Ja.
Je hebt op dat moment 2 dochters.
Ja.
Je koopt je eerste woning.
Dat kwam later.
Wanneer kwam dat?
Kijk, toen ik begon bij ABN AMRO, ik werd daar neergezet om studentenpakketten te verkopen. Dus het is Leiden, waar ik vandaan kom en waar ik ben opgegroeid, is echt een studentenstad. En wat je moest doen dan is eigenlijk als financieel adviseur moest je een studentenpakket verkopen. Daar bestond eigenlijk de grootste deel uit van mijn doelstellingen. Maar er kwam van iedereen binnen, want het was echt in het centrum. Dus al het publiek kwam daar. En
toen zat je op een fysiek kantoor, zeg maar.
Een fysiek kantoor, okay. Ja. Dat kan je niet meer voorstellen. Okay. Maar toen waren in Leiden alleen voor mij 5-6 kantoren. Ja, dat is nu echt kan je niet meer voor je zien. Waren gewoon kantoren, misschien wel binnen 2-3 kilometer zat de volgende kantoor.
Wat je nu met pinautomaat hebt, zeg maar.
Ja, die je ook niet meer hebt.
Wat ook steeds minder wordt.
Maar ik haalde het meeste energie in de gesprekken die ik voerde met ondernemers. En die kwamen ook binnen. En een van de eerste klanten die ik had, die zei tegen mij, wat een heel leuk gesprek. Een succesvolle ondernemer was dat, maar wel op leeftijd al. En hij zei tegen mij, Jermaine, wil je rijk worden? Ik zeg, ja, jongen van 24. Ik zeg, ja. Hij zegt, dan moet je investeren in vastgoed. En ik weet niet wat vastgoed was. Ik wist niet eens wat het verschil was tussen huis kopen en huis huren. Zeg maar. Ik dacht gewoon dat mensen die een huis hadden, vanuit mijn eigen perspectief, dat ook een huurhuis was. En toen kwam ik erachter dat je dus groot huisbezitters hadden die misschien wat 30 woningen hadden in Leiden. Ik heb aan tafel gezeten met mensen die 80 woningen hadden in Leiden. En als je dat op jonge leeftijd meemaakt, dan denk je wel van, hey, wacht even, dat is je waarheid. Dus als ik rijk wil worden, dan moet ik op jonge leeftijd gaan investeren in vastgoed. En ik denk dat veel mensen dat hebben die in een bankomgeving op jonge leeftijd opgroeien. Dan zie je al heel snel van, de waarde van het kopen van een huis. Dus 3 jaar later kocht ik mijn eerste huis, denk ik. En ik heb heel veel te danken aan mijn klanten in die periode. Dus mijn periode toen ik begon te werken bij ABN AMRO, de eerste 2-3 jaar, wat daar is gebeurd. Tot de dag van vandaag neem ik die gesprekken mee die ik met mijn klanten heb gevoerd. Heel veel die klanten zijn mijn coach geworden, zeg maar, in die tijd. Die kwamen ook regelmatig langs. Het was toen in die tijd nog heel normaal. Hè? Dus dat voor geld kwamen ze naar de bank toe. En toen gingen ze naast je zitten. En ik kreeg geen relatie mee. En die vertelde, zeg maar, hoe zij hun carrière hebben opgebouwd. En ik ben er altijd super geïnteresseerd in geweest. Van, het is wel leuk dat iemand succesvol is. Of een mooie onderneming heeft neergezet. Maar wat is het verhaal daarachter?
Ja.
En hoe kan ik daarvan leren? En daardoor kreeg ik ook, in plaats van studentenpakketten, had ik allemaal vermogende klanten aan tafel die heel graag met mij in gesprek gingen en ook niet het erg vonden om een deel van hun vermogen bij ABN AMRO om te brengen dat bij de Rabobank of bij de ING zat. Want ze hadden zoiets van, we hebben een heel leuke gesprek met jou. We zien jouw drijf. We gunnen jou dat jij je doelstellingen haalt, soort van. En toen werd ik gezien door, ik zeg altijd, het is een beetje de Champions League team binnen ABN AMRO op het gebied van sales. Ik bedoel, door heel Nederland heb je kantoren, in die tijd nog veel meer. Iedereen moet sales binnenhalen, maar je had eigenlijk, ze noemen dat dan de acquisitieteam. Dat was een heel klein clubje die bijna hetzelfde vermogen binnenhaalde wat de rest deed, zeg maar. En ik viel op, omdat ik dus op een studentenkantoor vermogen aan het binnenhalen was. En dat eigenlijk natuurlijk ging. Ik zag het niet eens zo, maar dat viel bij die manager op. Ik heb er ook niet hoeven te solliciteren. Het was meer van, wil je bij ons komen werken? Want we zien de cijfers. En daar werkte ook een jongen die ik al heel lang kende. Godino, die werkte daar. En daar heb ik altijd mee gebasketbald. En datgene wat zij hadden, het was een beetje de Wolf of Wall Street. Snelle auto's, mooie auto's. En dat was echt, laat me zeggen, sales. Wat ik deed bij mijn eerste baan was geen sales. Mensen hadden een behoefte, die kwamen naar kantoor.
Je mocht ze inkoppen.
Ik mocht ze inkoppen, want ABN AMRO, iedereen kent ABN AMRO. Dat is betrouwbaar. Dus die studenten kwamen naar ABN AMRO. Ik moest alleen zorgen dat ik van een studentenpakket ook een studentverzekering heb bijverkocht, zeg maar. Mm. Reactief verkopen.
Je maakt dan een stap naar de Champions League.
Ja.
Dat is die eerste stap binnen de bank. Ja. Die je maakt als promotie.
Ja.
Je bent op dat moment
27, 28.
Jij hebt je huis al gekocht?
Ja, rond die tijd.
Hoe is die relatie op dat moment thuis?
Toen ik die stap maakte, was het goed. Op een gegeven moment nam het mij over. En toen ging het niet meer goed. Ik zeg altijd, toen ik het meest succesvol was bij ABN AMRO, zakelijk, was het privé de minst goede periode uit mijn leven.
Waarom?
Het nam mij over. Het nam mij over het succes. Het alles draaide om mijn werk. Wat ik eerst voelde bij basketbal, die drijf, dat ging nu naar ABN AMRO, zeg maar. Want het was ook sport. Het was ook topsport. Dus waarbij ABN AMRO kan je zien als Eredivisie Ajax. Maar als Ajax nou zeg naar Champions League gaat spelen, waar iedereen van droomt, zeg maar. Op een gegeven moment zat je op die niveau. En alles draaide maar om de volgende miljoen binnenhalen. En daar kreeg je ook bonussen over. Het echt letterlijk de Wolf of Wall Street.
Maar was het geld wat jou dreef?
Niet het geld. Het jezelf bewijzen. Jezelf bewijzen. Waarbij je eerst, zeg maar, 15 miljoen per jaar binnenhalen was je doelstelling. Wat een, voor mij een bedrag was waar ik vandaan kom. Ik wist niet eens dat je zoveel geld kon binnenhalen. Mm-hmm. Want bij de bankkantoor was mijn doelstelling misschien 1 miljoen. Nu moest ik in 1 jaar 15 miljoen binnenhalen. Ik dacht van, dat is niet mogelijk, dat kan niet. En wanneer je zelf dus bewijst dat het wel mogelijk is en je haalt geen 15 miljoen binnen, maar je haalt 20 miljoen binnen. Dus je bent aan de overperformen, zeg maar. En je krijgt daardoor ook, intern krijg je daar natuurlijk ook door een bepaalde erkenning, beloning. En die aandacht is altijd leuk.
Maar je komt thuis en de thuissituatie is niet goed.
Nee.
Je hebt daar geen drang meer om te bewijzen?
Weet je, het dat is het niet. Het is meer dat... ik had het gevoel dat ik nu eindelijk aan het doen was wat ik moest doen als vader. Zorgen dat mijn kinderen een goed leven konden leiden, zeg maar. Dus hoe succesvoller ik was bij ABN AMRO, hoe meer ik kon geven aan mijn kinderen. Maar de grootste waarde die je kan geven aan kinderen is tijd. Maar op dat moment ben je daar niet van bewust. Op dat moment was mijn enige ding van, ik wil hun een gezonde en kansrijke positie bieden die ik niet heb gehad, zeg maar. Ik wilde zij niet hoeven nadenken over hun eerste basketbalschoenen. Dat moet je snappen, doe?
Ik snap heel goed wat je
Dus bedoelt. Ik was nu dat ik een inkomen had waarbij ik hun dat kon bieden. En hoe harder ik werkte, hoe meer inkomen ik had. Want je werd beloond op basis van wat je binnenhaalde. Dat was mijn drijf. Mijn kinderen zijn altijd mijn drijf geweest. Alleen, ik gaf hun niet meer de aandacht en tijd die ik hun eerst wel gaf. En mijn vriendin ook, op dat moment. Dus dat groeit op een gegeven moment, niet eens met mijn kinderen, maar vooral met mijn vriendin, groeit uit elkaar.
Kan ook te maken hebben met dat je, omdat je succesvol bent in je werk, dat je daar de aandacht krijgt.
Ja.
Dat je dat ook niet meer hoeft te zoeken, zeg maar.
En klopt.
Je krijgt in ieder geval de aandacht naar datgene wat je aan het doen bent. En dat zou er ook voor kunnen zorgen dat je dat niet meer hoeft te zoeken. En je juist daar meer op gaat focussen. Want daardoor kan je inderdaad onderhoud van je gezin. Dus je gezin onderhouden. En je wordt steeds succesvoller.
Ja.
Vervolgens, je speelt Champions League.
Mm-hmm.
Dat spelletje speel je hoe lang?
Dat heb ik echt lang gespeeld. Veel te lang eigenlijk, achteraf gezien. Maar ik geloof niet in alles gebeurt voor een reden, zeg maar. Dus ik denk dat ik ruim 8 jaar die functie heb bekleed. Ja, mijn gebied werd wel steeds groter.
Mm-hmm.
Dus hoe meer je bewees, hoe groter je gebied werd. Dus waar ik toen begon, had ik alleen... ik had heel supermooi gebied trouwens. Ik had Wassenaar, Leiden en een stukje van Den Haag. Als je kijkt als marktgebied was dat super. Dat was ook iedereen...
vermogend.
Vermogend. Er lagen heel veel kansen. Dus daar begon ik, maar mijn gebied werd op een gegeven moment gewoon bijna Zuid-Holland, zeg maar.
Vervolgens kom je in aanraking met een social media platform. Wat jou, denk ik, ook heel veel heeft gebracht.
Ja.
Dat heeft ook een rol gespeeld binnen ABN, voor jou.
Zeker.
Kun je ons daarin meenemen?
Dus op een gegeven moment begon het mij te storen dat ik niet snel genoeg doorgroeide. En ik weet ook, die tijd ging ik aan alles koppelen behalve aan mezelf. Dus het verhaal van een glazen plafond. Daar begon ik echt in te geloven van, ja, weet je wel, ik haal elk jaar een oogperformance, ik behoor elk jaar tot de top 3, maar waarom zien jullie mij niet? Wat moet ik nog meer doen? Want ik ben vanuit huis uit opgegroeid van, je moet 2 keer zo hard werken en dan word je beloond, dan groei je. En tot dat moment was het ook zo, maar van die niveau te gaan naar, wat zal het zijn, het WK, van Champions League naar echt WK, dat is weer een kleinere groep. Dat gebeurde maar niet. Dus ik ging alles om me heen de schot geven daarvan. Want ik wilde heel graag manager worden van die sales teams. Ik had op een gegeven moment wel zoiets van, ja, ik heb het nu al gezien. Ik wil nu de talenten opleiden. Maar ik kreeg die kans maar niet. Totdat ik mezelf ging profileren, zeg maar. Dus ik begon steeds meer te zien het spel wat er ook gespeeld wordt. Het verschil tussen dammen en schaken. Ik denk dat er heel veel mensen met dezelfde achtergrond als ik, en dan heb ik het even over met een multiculturele achtergrond, je goed op met een situatie waarbij je ouders keihard moeten werken elke maand om rond te komen. Het enige wat jij ziet is het harde werken. Jij ziet niet het schaakspel dat ook gespeeld wordt. Maar omdat ik bij ABN AMRO, ik heb geen goede oren, maar ik heb hele goede ogen. Ik werd heel visueel, zeg maar. Dus ik zag wat er gebeurde, dat die andere persoon wel heel snel die stappen wees te maken. En dat waren de personen vaak die aan het netwerken waren. Die een kopje koffiegesprekken hadden. Die zichtbaar werden binnen ABN AMRO. En met toeval kwam ik in aanraking met LinkedIn. Via een collega binnen mijn team. En vanaf dat moment, een half jaar later, was ik manager van hem. Zo snel is het gegaan eigenlijk. Ik zag en dat platform voor mij een middel om mezelf te kunnen profileren en te kunnen laten zien wat ik in huis had. Waardoor ik in één keer opviel bij de juiste mensen binnen de bank. Die mij eerst niet hadden gezien.
En daarbuiten?
En daarbuiten ook, ja. Beide kanten ging het eigenlijk op.
Maar wat deed jij daarmee?
Het was eerst gewoon een tool die ik inzette om nog meer sales binnen te halen. Ja, dus ik zag op een gegeven moment van het bellen, dat wordt steeds moeilijker. We zaten op dat moment ook in 2012 in een crisis. Dus ik moest mensen gaan bellen die vermogen bij ons moesten gaan onderbrengen midden in de crisis. Ja, het was geen leuke tijd. Ik bedoel, sales is hartstikke leuk als het goed gaat met de business. Dat iedereen geld maakt en dan kan je hun ook wel overhalen om een deel daarvan om te brengen bij ons. Maar in midden in de crisis is het niet leuk. Niemand zit daarop te wachten op je belletje. Vermogen, ik moet zien rond te komen dit jaar. En toen werd ik creatiever. Toen ben ik gaan kijken van oké, hoe kan ik online platformen gaan gebruiken om daaruit mijn doelstelling te halen. En LinkedIn werd ook zo'n platform. Dus het werd voor mij mijn volgende tool die ik inzette om mijn doelstellingen te halen. Alleen ik zag weer het visuele van, hey, dit brengt mij meer. Dit haalt niet alleen mijn doelstelling. Ik krijg ook erkenning binnen de bank, zeg maar. Mensen gaven aan van, hey, gaaf dat je die klant hebt verbonden aan ABN AMRO. En dat groeide met de post, zag ik steeds meer de waarde daarvan in. En toen wij toen begonnen ook de eerste gesprekken met LinkedIn. Dus vanuit ABN AMRO hadden wij de positie om ook direct te kunnen schakelen met LinkedIn. Ja. Zij zagen ons als klant. En via die collega begonnen de eerste gesprekken. En daar mocht ik aan deelnemen. En doordat ik op dat moment aan het groeien was, werd ik manager, werd ik directeur van dat team. En kreeg ik ook budgetten. En kon ik ook echt investeren in LinkedIn. En met de maand is het geloof in de platform voor mij gegroeid, zeg maar. Ik was eerst heel kritisch. Van, dit gaat niet groter worden dan het bellen. Maar toen ik mijn eerste deal binnenhaalde via LinkedIn, toen dacht ik van, hey, wacht even, dit gaat veel makkelijker dan het bellen. En toen ben ik steeds meer daarin gaan investeren, veel meer tijd in gaan investeren. En ik was eerst die gekke vogel binnen de bank die heel erg geloofde in LinkedIn, terwijl iedereen zoiets had van, ja, maar we moeten gewoon blijven bellen.
Maar ook redelijk onderscheidend in die periode.
Ja.
Kijk, nu is LinkedIn natuurlijk al een volwassen platform.
Klopt.
Maar in welk jaar hebben we het nu over?
We praten nu over de periode 2015.
Ja, moet je nagaan.
2015, dat is dus 6 jaar ongeveer terug. En toen was dat best wel een serieus platform natuurlijk. Ja. Toen was ook het jaar dat het werd overgenomen door Microsoft voor een recordbedrag. En omdat ik er zo dichtbij was, zag ik al die dingen, zeg maar. Ik zag ook, omdat wij bij LinkedIn over de vloer kwamen, zag ik ook van wat voor organisatie het was en hoe groot het was.
En de potentie.
potentie. En dat, dat ik de voordeel had dat ik met de ABN AMRO eigenlijk al voorop liep daarin op dat moment. Mm-hmm. Ja, en stap voor stap is dat mijn rol ook binnen ABN AMRO is steeds groter geworden om het project LinkedIn aan de man te brengen, zeg maar. Dat steeds meer accountmanagers het gingen gebruiken. En mijn rol veranderde van manager. Zonder dat ik het wist, werd ik in één keer gezien als de LinkedIn-coach binnen ABN AMRO. En werd ik overal ingevlogen om trainingen te geven intern. En werd ik door LinkedIn zelf ook op podia geplaatst om mijn verhaal te delen. En dat zorgde ervoor dat ik dus steeds meer mogelijkheden daarin zag.
Je hebt dan ook weer verschillende stappen weten te maken.
Ja.
En Champions League. En nu speel je eigenlijk, ben je manager geworden wat je ook wilde worden.
Ja.
Nu heb je een platform gebruik je dan.
Ja.
Wat dan jou ook weer op een podia plaatst. Waarbij je een hele belangrijke rol en gezicht krijgt binnen ABN. Ik ben benieuwd. Ik heb het een aantal keren gevraagd. Hoe is jouw thuissituatie op dat moment?
Ja, dat werd dus steeds erger, zeg maar. En dan heb ik het over mijn relatie met mijn kinderen. Want dat is eigenlijk altijd goed geweest. Maar mijn relatie met mijn toenmalige vriendin werd steeds minder. De meer ik groeide, de minder ik investeerde daarin. En dat groeide tot op het moment dat uit elkaar ging.
Wanneer was dat?
Ja, dan zijn we bij de volgende hoofdstuk eigenlijk. Dat is het moment dat ik jullie leerde kennen. Het moment dat ik zeg maar de stap maakte om te stoppen bij ABN AMRO. Waar ik dus eigenlijk op dat moment al zeg 13, 14 jaar in dienst was. Wat ik echt zag als mijn tweede huis. Ik kende geen andere werkgever dan ABN AMRO eigenlijk in mijn carrière.
Weer die gouden kooi, zeg maar.
Weer die gouden kooi. Toen ik daar afscheid van nam, nam ik ook afscheid van mijn vriendin. En dat was echt een hele moeilijke periode. Want ja, weet je, je bent op een gegeven moment ben je ook weer vanuit die drang om een goede gezinsman te zijn. Omdat je dat zelf niet hebt gehad, ga je het forceren. Dus je ziet dat het al niet meer werkt, maar je wilt niet uit elkaar gaan. En dat is van beide kanten. Dat was ook van haar kant. We zagen al van, op een gegeven moment, dit gaat niet meer werken. Er zit geen energie meer in. Al doen we heel hard ons best. We kwamen elke keer terecht op het punt van, het werkt gewoon niet.
Op dat moment zijn jullie 16 jaar samen.
Ja, het is bizar. Het is echt bizar. Dat nog steeds, als je het hebt over dat soort jaren, dan geloof ik het niet, zeg maar. Maar we waren inderdaad al heel lang samen. Ja. We hadden al een relatie achter de rug wat iemand heeft normaal gesproken wanneer ze midden 40 zijn.
Ja.
Je gaat een hele belangrijke relatie ga je weer aan.
Ja.
En dat doe je met deze twee prachtige Turkse.
Ja.
Ook weer bijzonder.
Ja.
Wij leren elkaar kennen.
Ja.
Murat zegt het heel mooi. Dat gouden kooi.
Ja.
Wij hebben dat ook destijds gehad met onze voormalige werkgever. Het is best wel lastig om uit je comfortzone te stappen. En gewoon iets compleet nieuws beginnen. Zonder daar zekerheid voor te hebben, zeg maar.
Ja, 100%.
We hebben heel veel gesprekken toen gevoerd. Mm-hmm. Voordat je die stap nam. Mm-hmm. En tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds heel erg blij dat je die stap hebt genomen.
Ja, meer dan ooit, ja.
Maar ik weet dat dat wel heel moeilijk voor jou was.
Tuurlijk. Weet je, ik was eindelijk op de positie waar ik wilde zijn. En ik had ook voor mezelf een positie gecreëerd nu binnen ABN AMRO, dat ik nog verder kon groeien, zeg maar. Er kwam een reorganisatie. En mijn functie kwam op te houden. Maar de volgende dag had ik alweer gesprekken, bij wijze van spreken van, ja, je kan hier aan de slag en ik kon weer groeien. Maar het deed me niks. Ik was al bezig met jullie, zeg maar, van We leerden elkaar natuurlijk kennen via Randy, een gezamenlijke vriend die wij hebben, die natuurlijk in onze eerste podcast zit als gast. Ik heb daar ook een post over geschreven op LinkedIn. En dat heet ook Het Gouden Kooi. Dat is nog steeds wel mijn lievelingspost.
Mm-hmm.
En ik heb toen verteld over... ABN AMRO was mijn gouden kooi. Dus, en het was mijn doel om zo hoog mogelijk in die kooi te komen. Ik zag ook mezelf als een soort van... Ik word daarna die Obama. Want op hoge posities zag je weinig mensen met kleur. En ik was nu aan het groeien intern. Dus ik wilde daar ook naartoe. Ik had die drang om te bewijzen dat het wel kon. Ook voor anderen. Van, weet je, die glaasplafond, die is er niet. Je moet gewoon geloven in jezelf. Je moet de kaart voor vechten en dan kom je daar. Maar ik merkte dat rond die periode ik steeds meer mensen ontmoette met dezelfde achtergrond. Als ik naar hun keek, dacht ik van, hé, daar ben ik ook. Er zit niet zoveel verschil tussen ons. Maar die waren aan het ondernemen. En die waren daar ook succesvol in. En qua leeftijd, jullie zijn zelf jonger dan ik. En ik zag waar jullie mee bezig waren. En ik kan nog wel een gesprek herinneren ook nog wel. Dat jullie mij vroegen. Van ja, maar wat verdien je nu bij ABN AMRO? En toen zei ik een bedrag waar ik heel trots op was. En jullie moesten lachen. Ja, dat triggerde me wel. En wacht even. Als je binnen zo'n organisatie werkt, zo'n corporate, dan denk je alleen maar in het groeien in schalen. Dat is jouw volgende doel. De volgende schaal. Dat wordt jouw wereld. Jullie hadden het alleen maar over de volgende project. De volgende samenwerking. De volgende personeel die we aannemen. Hele andere dingen die me veel meer aantrokken, zeg maar, op dat moment. Want ik had het wel al gezien. En ik had al gezien dat die volgende schaal mij niet gelukkiger maakt. Ik wilde een andere energie proeven, zeg maar. En hetgene waar jullie mee bezig waren, dat trok mij enorm aan. En het voelde ook veilig. Want ik wilde al langer gaan ondernemen, maar ik durfde het niet. Ik had ook meerdere mensen die mij kansen hebben geboden in die periode. Want die zagen ook wel in van, hey, je hebt iets. Maar het voelde niet goed. Waar dat precies aan lag, maar het voelde nooit goed.
Wat zorgde ervoor dat het bij ons wel goed voelde, terwijl jij in een best wel moeilijke situatie in je leven zat?
Vertrouwen, geloof, rust. Nogmaals, je bent een soort van spiegel van mij, zeg maar. Dus zowel in Moerad als in jou zie ik, zeg maar, mezelf op een bepaalde manier. En Serkan, dan als ik naar jou kijk, denk ik van ja, jij bent mij, zeg maar, meer buitenkant. We lijken heel erg op elkaar. Dat is ook hoe de meeste mensen mij kennen, zeg maar. En Moerad is weer de wat rustige persoon, de wat meer teruggetrokken persoon. Wat ik ook weer ben, zeg maar. Ik vind het heerlijk om op mezelf te zijn. Maar ik vind het ook weer heerlijk om tussen mensen te zijn. Het voelde gewoon heel erg goed. En ik ben toch iemand, ik ga op mijn gevoel af. En toch ben ik wel gaan rekenen. Weet je wel, want je laat wel op dat moment, je moet gaan rekenen. Want ik moet nog steeds mijn kinderen onderhouden.
Precies. Je neemt de stap en WeMessage Academy is geboren.
Ja.
Je eerste periode, de eerste maanden. Hoe heb je dat ervaren en hoe is dat voor je gevoel gegaan?
Ja, wat ik zeg. Ik nam op dat moment afscheid van de twee langste relaties die ik op dat moment heb gehad. Dus zowel van ABN AMRO als van mijn toenmalige vriendin. Dat waren allebei relaties van langer dan 10 jaar. Dus ik zat er dubbel in weer. Als ik kijk puur naar de periode van het beginnen met ondernemen, was voor mij super spannend. Maar we waren eigenlijk direct aan het vliegen, voor mijn gevoel. Weet je wel, alles viel. We gingen van de ene samenwerking naar de andere samenwerking. Voordat we wisten, zaten we in Dubai. Dus alles ging goed. Alleen wat ik wel ook zag wel van, hey, er komt nu wel veel meer bij kijken als ondernemer dan wanneer je bent alleen als werknemer. Want dat wordt ook wel vaak gezegd binnen bedrijven van, ja, je moet een ondernemersgeest hebben, zeg maar. Maar zolang je werknemer bent, ben je al denken dat je aan het ondernemen bent, zeg maar. Je bent niet aan het ondernemen, want je hebt niet met al het andere te maken. Uiteindelijk ben jij verantwoordelijk om datgene uit te voeren waarvoor jij betaald wordt binnen een organisatie. Als ondernemer ben jij verantwoordelijk voor elk klein dingetje dat erbij komt kijken. Dus het is al superleuk dat jij die nieuwe deal hebt binnengehaald. Maar dat hele achterkant moet je ook gaan oppakken.
En de rest.
En ja, dus toen kwam ik wel op het punt van, oké, dat was mijn eye-opener, zeg maar. Van, hey, het ondernemen is wel ook een vak op zich. Dus hoe goed dat ook ging met de business, het was nog steeds voor mijn gevoel dat ik aan het leren was. En nog steeds.
Het is een continu proces.
Mm-hmm.
Dat is de ervaring, denk ik, die iedere ondernemer heeft. Je bent nooit klaar.
Mm-hmm.
En het is ook voor je gevoel nooit klaar en nooit genoeg. En dan heb ik het niet over het financiële, maar over de organisatie die je aan het neerzetten bent. En daarin wil je natuurlijk als mens zelf ook groeien.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar inmiddels, ben jij daarin als mens ook gegroeid?
Ja, meer dan ooit. Meer dan ooit. Denk ik de afgelopen 3 jaar heel bewust ben geworden, zeg maar, van 1, mijn jeugd, wat ik heb meegemaakt. En waar ik nu sta, zeg maar, en dat alles met elkaar verbonden is. En de keuze voor mijn dochter. Het was een keuze. Op dat moment die ik heb gemaakt, dat een impact heeft gehad. En het is nu heel erg, in de afgelopen 3 jaar voor mij heel veel bewustwording geweest. En afscheid durf te nemen. Die hele moeilijke keuzes durven te nemen. Maar ik heb wel het gevoel dat ik nu veel meer in balans ben als mens. En ook veel meer bezig ben met mijn mensen om mij heen. En dan met name ook met dochters. En dan nog doe je niet alles perfect. Als ouders ben je, doe je het nooit perfect, zeg maar. Maar ik ben de hele kleine dingen gaan waarderen. Als het zijn van de vader. Ik bedoel, mijn oudste dochter is nu 20.
Ja, bizar.
Zij is een vrouw.
Ja.
Als ik naar haar kijk, dan ja. Nu ook. Als ik naar mijn oudste dochter, hoe vaak ik naar haar kijk, ben ik gewoon stil. Denk ik van, kijk dan. Want voor mij is nog heel kort geleden dat zij nog een babytje was. Dat zij die babytje was wat ik verliefd op werd, zeg maar. En nu is het gewoon een vrouw die voor mij kookt. als ik een lange dag heb gehad, heeft zij voor mij thuis gekookt. Toen zij woont bij mij.
Mm-hmm.
Mijn jongste dochter is een kopie van mij. Weet je, die volgt eigenlijk een beetje mijn voetstappen in de zin van basketbal, zelfde opleiding. Dat is echt een kopie, dat kan ik lezen en mee schrijven. Die voelt mij met alles aan. En daar ben ik nu veel meer mee bezig, zeg maar. Ook het waarderen van die momenten en ook nu met mijn vader, zeg maar. Dat komt nu ook helemaal samen. Ik denk dat je heel je leven ben je op zoek naar je eigen identiteit. Wie ben je? Waarvoor ben je hier op de wereld gezet? Waarom doe je datgene wat je doet, zeg maar? Ik heb het heel vaak met jullie over. Over de why, over de ikigai. Ik denk doordat ik toch wel heel jong vader ben geworden, dat ik veel eerder met dat soort dingen bezig was, zeg maar. Het volwassen proces. Het relativeren. En ik zit nu op een goede fase in mijn leven. Terwijl ik nu zeker 2020 best wel heftige dingen heb meegemaakt. Maar ik voel me wel in balans. Ik zie dat alles voor een reden gebeurt. En dat elke verlies uiteindelijk een kans is. Om het omzetten tot winst. Als speler haatte ik het om te verliezen. Ik kon huilen als ik een wedstrijd had verloren. Ja. Later zag ik dat het verliezen van de wedstrijd eigenlijk niet eens zo erg was. Want ik ben kampioen geworden met seizoenen waarbij we ongeslagen kampioen werden. Dus alle wedstrijden wonnen. En ik ben kampioen geworden waarbij je op het laatste wedstrijd pas kampioen wordt. Waarbij je dus ook een wedstrijd hebt verloren. En ik kan je zeggen, dat voelt 10 keer beter aan dan dat je ongeslagen kampioen wordt. Dus die verliezen heb je nodig om uiteindelijk nog een grotere winst te ervaren. Nu ben ik mij daar meer van bewust. Ik heb meer een helikopterview op datgene wat er nu gebeurt in mijn leven. Dus wanneer ik iets heftigs meemaak in mijn privéomgeving. En er zijn dit jaar meerdere momenten geweest. Ben ik me wel bewust ervan, dit gebeurt voor een reden en dit zal jou weer sterker maken en bewuster maken van wat je hebt. Want daar ben ik ook heel veel mee bezig van. We zijn al rijk, zeg maar. Dingen waarvan ik vroeger droomde, dat heb ik nu. En nu kijk ik weer naar de volgende. Maar is het wel nodig, zeg maar?
Mis jij dingen in je leven op dit moment?
Eerlijk gezegd niet. Weet je, ik miste mijn vader. Maar die is nu bij mij. Alleen hij gaat weer natuurlijk zondag weer terug.
Mm-hmm. Dus, maar wel met een heel ander gevoel.
Ja, heel ander gevoel, zeg maar. Het is nu, zeg maar, al die... Wat ik in het begin zei, die woede. Dat is er niet. Het is nu gewoon een en al liefde, zeg maar, richting hem.
Omdat misschien heel veel vragen voor jou beantwoord zijn.
Ja, mijn grootste problemen met mijzelf zaten in die relatie, zeg maar. Van waarom zag hij mij niet? Dus alle erkenningen die ik kreeg. Zijn erkenning was het allerbelangrijkste in het hele proces. Dus die heb je nu, zeg maar, gekregen. Ik wil gewoon nu meer dan ooit nog meer investeren in mijn kinderen, zeg maar.
Ik ken je als een hele emotionele jongen.
Ja.
Met een enorme bewijsdrang.
Ja.
Waar ligt dat hem nu? Als je kijkt naar waar je nu staat als mens. Je runt je eigen bedrijf. Waar zit hem dat bewijsdrang nu in?
Het zit nu in het achterlaten van iets groots, zeg maar. Dus ik ben me bewust van de positie waar ik nu in ben. Dat wij met z'n drieën niet eens goud in handen hebben, maar misschien nog iets veel waardevoller dan dat, zeg maar.
Impact?
Impact, ja. Dat is het juiste woord. Weet je wel, we krijgen steeds meer berichten binnen dat wij heel veel mensen inspireren met waar wij nu zijn. Ik zeg ook altijd van, ik word liever betaald in energie dan in geld. Maar uiteindelijk moeten wel de rekeningen moeten betaald worden, zeg maar. Mm. Maar mijn grootste drijfveren is het inspireren van een nieuwe generatie. Hun laten zien dat het mogelijk is. Tegelijkertijd het maximale halen uit datgene wat wij eruit kunnen halen. Want het is niet voor iedereen weggelegd. Omdat ik ben opgegroeid in een omgeving wat eerder bestaat uit een omgeving waar mensen net rondkomen. En ik ben in een positie dat ik goed kan rondkomen. Wil ik het naar een nog hoger niveau, zeg maar, tillen voor en de volgende generatie, zeg maar. En dat is mijn belangrijkste drijfveer. Daarvoor was het, ik wilde iets achterlaten voor mijn kinderen. Mm-hmm. Maar in de gesprekken die ik nu voer met mijn kinderen, merk ik al van, dat is niet eens nodig, joh. Zij doen hun ding. Zij hebben, hoe raar het ook klinkt, zij hebben geen ondersteuning meer van mij nodig. Terwijl ik daarvoor kaart heb lopen werken. Maar mijn jongste dochter die verdient meer dan wat ik verdien op haar leeftijd. Die heeft al een fulltime job. Die vindt ook superleuk wat ze doet. Mijn jongste dochter die zie ik heel goed ontwikkelen. Die gaat waarschijnlijk ook een mooie toekomst tegemoet. Dus het keihard rennen voor hun, daar ben ik me nu in de afgelopen periode bewust van gemaakt. Van ja, je bent eigenlijk niet meer aan het rennen voor hun. Dat zit wel goed. Maar waar ren je nu eigenlijk voor? Want dat gevoel heb ik nog steeds. Ik heb het gevoel dat ik nog steeds aan het rennen ben. Mensen hebben het over marathon, maar ik ervaar het niet zo.
Je ziet het niet aan je, dat je aan het rennen bent.
Nee, op dat gebied zit het wel goed. maar ik heb wel het gevoel dat wij... wij gunnen, en dat herken ik in ons alle drie... wij gunnen onszelf geen marathon.
Hmm. Ja.
Wij zijn continu aan het sprinten, zeg maar. En we zijn continu aan het rennen. En dan is het inderdaad een hele mooie vraag. Waar rennen wij voor? Rennen wij voor een medaille? Nee. Rennen wij voor het geld op dit moment? Ja, misschien deels. Dat zal altijd een iets zijn wat nodig is om te kunnen rondkomen.
Hmm.
Maar rennen wij daarvoor? Nee. Wij rennen voor iets wat veel groter is. En wij worden daar onszelf ook steeds meer bewust van, zeg maar. Wat wij kunnen achterlaten. En hopelijk krijgen wij ook de kans om dat te kunnen realiseren. Want ja, morgen is niet beloofd. Ik bedoel, het kan ook morgen ophouden met een van ons drie. En dan? En dit jaar maak ik daar wel bewust van dat hoeveel succesvolle ondernemers wij hebben nu zien vallen. Dat enerzijds, je kan ervoor rennen. Maar het wil niet zeggen dat je ervoor je gaat rennen, dat je het ook gaat krijgen, zeg maar. Dus moeten we gewoon genieten van het proces. Dit is een zaterdag, hè?
Mm-hmm.
We nemen dit op een zaterdag. Maar ik ben heel blij dat ik hier ben met jullie, zeg maar. Het voelt aan alsof ik met familie ben. En jullie vullen een leegte bij mij, zeg maar. Die ik mis in een vorm van broederschap. En ik heb ook het gevoel, we zijn samen dit gevecht. We zijn samen aan het rennen. En hopelijk gaan we die eindstreep realiseren. En misschien niet. Misschien is er geen eindstreep. Maar creëren wel waar dat de volgende groep gaat rennen. En die eindstreep voor ons realiseert, zeg maar.
Ja. Ja, dat gevoel is wederzijds. En kijken naar de afgelopen periode samen. Mm-hmm. En wat we al hebben meegemaakt, zeg maar. De reizen mm-hmm. naar een Dubai, naar een Istanbul toe. Waar jij voor het eerst, jou voor het eerst mogen meenemen daar naartoe.
Ja.
Je ogen stonden open van wat een wereldstad.
Ja. Ik hou van Istanbul. Ja, zeg je eerlijk, ik hou van Istanbul. Dat is ook zoiets bizars eigenlijk, toch?
Ja.
Ja, dat vind ik echt. Maar ja, ik voel me in Istanbul helemaal thuis. En hoe lang ben ik daar geweest? Een klein weekje.
Ja. Ja, had dat zo moeten gebeuren, denk ik.
Ja, maar dat geloof ik in onze hele reis, zeg maar, die wij samen doorlopen. Ook onze... wij moeten ook met elkaar leren werken, zeg maar. En dat gaat ook met ups en downs. Maar er zit een veel grotere energie achter ons. Dat is veel sterker dan een discussie. Of ergens die met elkaar eens over zijn. Dat neem ik voor lief, zeg maar.
Normaal lopen we echt te ouwehoeren, te lachen, te brullen. Maar de laatste half uur ben ik wel een beetje stil van je wijze woorden. En ik zie aan je dat het echt oprecht is.
Ja.
En het lijkt net alsof je hele ziel en zaligheid nu doet spreken. En ik denk dat het mooi is om vooral... waar we nu op dit moment mee bezig zijn. Wat jij ook heel mooi vertaalt is naar de jongeren. Wij vergeten niet waar wij vandaan komen. Wat wij 100%. Hebben meegemaakt. En dat het mogelijk is.
Ja.
Dat wij het kunnen laten zien dat het mogelijk is om er wat van te maken.
Mm-hmm.
En ik hoop hiermee ook heel veel jongeren... Die dit luisteren, die in zo'n situatie zitten, die ook de stappen kunnen nemen om ergens te komen waarvan ze dromen.
Ja.
Want vraag je mij, wat zijn je dromen?
Natuurlijk kijk je naar je kinderen, dat zij op een bepaalde positie komen. Daar droom je daar droomt iedere ouder van. Maar ja, daar ben ik niet mee bezig.
Ja.
Dit op een zaterdag opnemen, dit is een van mijn dromen.
Ja, tegelijkertijd zit er ook direct, toen dat zei, dacht ik van ja, je had nu ook bij je kinderen kunnen zijn.
Ja.
Ja.
Snap je? Dus dat blijft wel een challenge.
Balans.
Balans. Ja. En balans is uiteindelijk de grootste challenge. Weet je, kijk, mijn kinderen zijn wel nu... soms mis ik hun, zeg maar. Want zij leven nu hun eigen leven. Weet je wel? Jay die is nu 15. Die is naast met haar vriendinnen. Tarisha, die is bij haar nicht. En ze doen allemaal hun eigen ding, zeg maar. En ik merk nu dat ik soms echt gewoon hun aandacht omvraag.
Rollen zijn
van luister. Het is weekend, hè. Het is ook papa time, zeg maar. Dat hebben ze al helemaal voorgepland met alles. En ik zit daar helemaal niet in. Maar weet je, aan de andere kant, dan kijk ik weer naar hun en denk ik van, ah, weet je, dat is echt rijkdom, man. Je kinderen zijn je allerbelangrijkste rijkdom. Ik zou iedereen dat willen geven, zeg maar, want het is ook niet voor iedereen weggelegd. En ja, ik ben me heel bewust van hoe getroffen ik heb met mijn mensen om me heen. Want ook, weet je, de moeder van mijn kinderen, ben ik nog steeds goed mee. Weet je wel? En die krijgt vanuit haar nieuwe relatie nu een kind. En ik gun het haar. Snap je wat ik bedoel? Dus, en het is ook weer de positie van dat je vrede kan hebben met dingen wat er gebeuren. Wat misschien op de eerste punt moeilijk lijkt. Maar dat je het gaat waarderen, zeg maar.
Mm.
Dat dingen gebeuren voor een reden.
Rijkdom is het zeker. En je moet het. Ik had laatst een gesprek met met iemand hierover. Je moet het gaan ervaren om te weten hoe het is om ouder te zijn.
Ja.
En het is, denk ik, of weet ik zeker, dat het de grootste cadeau op aarde is voor een mens om ouder te worden.
100%.
Van een gezond kind.
Ja.
100%.
De allergrootste cadeau.
Ja.
Want je weet pas hoe het is. Ik kan het niemand uitleggen die nog geen ouder is, hoe het is om ouder te zijn van een kind.
Mm-hmm.
En wanneer je dan de eerste moment, wanneer je kind wordt geboren, dan weet je hoe het is.
Ja.
En anders kan je het echt niet uitleggen. En ik had dit gesprek met iemand erover, hadden we het over racisme.
Mm-hmm.
En ik kreeg dit als voorbeeld van, dit kan je niet uitleggen om ouder te zijn, zeg maar, om een kind. Dat kan je iemand niet uitleggen.
Klopt.
En dat is hetzelfde met racisme.
Klopt.
Als jij geen buitenlander bent, kan je dat gevoel die je krijgt van iemand, kan je dus niet uitleggen. Dan moet je dat ervaren.
Je moet het ervaren. En dat
vond ik een mooi voorbeeld.
Ja, dat is 100% waar. Weet je, dat is ook, denk ik, wat ons drie zo sterk maakt. We hebben al die momenten meegemaakt dat we met racisme te maken hebben gehad, discriminatie. Maar het heeft ons nooit tegengehouden, zeg maar.
En ik denk alleen maar sterker
gemaakt. Alleen maar sterker gemaakt. En ik lach er nu om als ik aangehouden word door de politie, weet je wel. En wat nu helaas weer wat vaker gebeurt. Maar ja, je staat erboven. Je staat erboven, je weet dat het niet goed is, maar Ik kijk nu echt naar hun van, ja, zij kunnen er niks aan doen, zeg maar. Dat zij die blik hebben op de wereld. En ik vertrouw heel erg op de volgende generatie. Ik zie wat daar gebeurt. De volgende generatie gaat supersterk zijn. Dat is, als ik kijk naar social media. En ik ben altijd iemand die zegt, social media is onze grootste vriend, maar het is ook onze grootste vijand. Dat zeg ik al vanaf dag 1. Ik ben me heel bewust van de impact van social media. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de jeugd, hoe zij omgaan met discriminatie en daar social media als kanaal daarvoor gebruiken om samen als één stem naar buiten te komen en het ook echt te veranderen, dus niet alleen over te praten, maar het echt te veranderen, ja, dan kijk ik daar met heel veel plezier naar en ga ik gewoon rustig achteroverleunen en kijken hoe zij dat straks oplossen. En ze zijn het al aan het oplossen.
Het is inderdaad, ik denk ook, kijken naar onze generatie en de mogelijkheden, zeg maar, die wij hebben. Als ik kijk naar mijn ouders destijds, de mogelijkheden die zij hadden, was overleven.
Mm-hmm.
Mijn vader, die 100%. Werkte. Mijn moeder was huisvrouw,
ja.
4 kinderen. Het was overleven. De kansen die ze kregen, waarbij me, als er iets op werk tegen mijn vader werd gezegd, dat hij bang was van, oké, als ik hierin ga, ook al sta ik gelijk, ja, dan word ik ontslagen en dan. Dat wij er heel anders in staan. Wij kunnen ons beter verwoorden. Wij zijn sterker, we zijn niet afhankelijk. Dus wij zijn ook weer een generatie die voor zichzelf kunnen opkomen. Op een goede manier. En ik denk de generatie die er nu aankomt, die zal inderdaad nog sterker kunnen zijn. En onze kinderen, en kijkend naar...
Vooral slimmer. Want sterk, wij zijn sterk, zeg maar. Onze generatie was de kinderen van de sterkste generatie. Mm. Want het was gewoon alleen maar sterk zijn. Ik bedoel, je moest de werk uitvoeren waar je gewoon het enige wat je had. Ja, je moet gewoon die dag rondkomen. Het was niet van je kan creatief zijn.
Nee.
Je kan met leuke dingen bezig zijn. Het was gewoon van dag in, dag uit hetzelfde uitvoeren. Dus wij hebben geleerd van hun om sterk te zijn.
Mm.
Wij leren onze kinderen nu om te schaken. Om slimmer te zijn.
Ja.
Om...
En wij kunnen de juiste aandacht geven. En dat is heel belangrijk.
Ja.
Dat heb je nodig. En dat hebben wij ook. En
daar wil ik ook niet zeggen dat onze generatie niet ons slim heeft gemaakt. Hè? Want wij hebben die kansen gekregen juist. Door onze ouders om te kunnen studeren. Noem maar op. Alleen ik denk nu omdat wij in een bepaalde omgeving zijn opgegroeid. Door juist die opvoeding. Kunnen wij dat onze kinderen meegeven. Van hey, luister, je moet niet alleen dammen. Het werk bestaat ook uit schaken. Dus als ik nu kijk naar mijn dochter, haar eerste contract bespreken wij.
Ja.
Mijn moeder heeft nooit een contract met mij besproken. Zij tekende.
Ja. En zij groeien op. En dat is het mooie van kinderen. Zij zien het verschil tussen elkaar niet.
Mm-hmm.
Nu. En zij kunnen daar veel beter mee omgaan. En wij kunnen dat ook. Wij geven dat ook mee.
100%.
En wat wij hebben gemist in onze tijd was, zoals je dat voorbeeld net gaf, de juiste aandacht, zeg maar, en tijd. Die onze ouders
ook.
Dan niet begeleiding, die onze ouders dat niet hadden kunnen geven
mm-hmm.
door de omstandigheden.
Juist.
Dus de volgende generatie.
Ja, wow. Ja, wat ik zeg, weet je wel, ik heb heel veel geloof en vertrouwen in een volgende generatie die... En het is nodig. Het is nodig. Ik bedoel, de wereld leidt op alle fronten op dit moment. En als ik kijk naar de huidige generatie, wij gaan niet het antwoord zijn. Wij hebben het al te verpest, zeg maar.
Dat is... dat is ook onze rol nu ook in. Met de kansen die wij hebben en die wij krijgen. Dat we dat op de juiste manier kunnen vertalen. We zijn er bewust van. Maar we moeten het ook doen, hè?
Ja, zeker. En het is niet dat ik, laat maar zeggen, nu de thuis los gaat laten. En zeg, de volgende generatie los je het op. Dat is... Datgene waar wij nog steeds voor rennen, zeg maar. Om wel die brug te zijn, want ze hebben wel een brug nodig.
Hmm.
En ik hoop dat ik straks die oude mentor ben, wat nu Wim de Wit voor mij is, zeg maar.
Nog steeds, hè?
Ja, ja. Wim is mijn... buiten mijn moeder om, zeg maar. Want mijn moeder is niet heel veel teruggekomen in deze hele podcast. Maar zij staat in alles bij mij bovenaan. Dus alle belangrijke gesprekken voer ik met haar. Maar... als ik dan kijk buiten mijn inner circle om, is Wim wel degene die nog steeds mijn belangrijkste mentor is.
En ik heb Wim op een bijzondere manier mogen ontmoeten. Ik voel hem nog.
Ja. Ja. Oh, Wim moet ook 100% in de podcast terechtkomen trouwens.
We gaan Wim uitnodigen. En ook een mooie brug, denk ik, om hier een einde aan te breiden.
Yes.
Ik wil je bedanken, Jermaine, voor je toch wel diepere interview dan dat ik had verwacht.
Ja, ja. Het kan nog veel dieper, hè? Maar dat bewaar ik voor mijn boek.
Dat komt er ook nog aan.
Ja, ja, dat is wel.
Dat is nog steeds een grote droom van jou.
Dat is een van mijn grootste dromen om een boek te schrijven. En hoop dat het ook ooit. Ja, laten we dat als eerste doen. Een boek.
Een boek. Ja. Weer met het doel om andere mensen te inspireren?
Altijd.
Ja.
Altijd.
Mooi, hè?
Ja, toch?
Ja.
Dat is die energie waar ik het over heb. Dat is veel belangrijker dan de geldtekens.
Jermaine, ik wil je bedanken. En onze luisteraars hopelijk met dit interview inspireren met je mooie woorden. Dankjewel, man.
Yes, en ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie ook in mij toen geloofden, zeg maar. Want we hebben een aantal namen genoemd. Hè. Die begon natuurlijk bij Ivo. Daar werd later dan Wim de Wit. Daartussenin zit ook een failliet die voor mij heel erg belangrijk is geweest. Voor de stichting die ik heb opgezet. Die ook nog steeds voor mij, zowel zakelijk als vriendschappelijk, een hele belangrijke rol heb gehad. Maar ja, jullie zijn de volgende geworden daarin. Waar ik heel erg dankbaar voor ben. Want ja, uiteindelijk, jullie hadden het niet hoeven te doen. En daar ben ik me heel erg bewust van. En dus ook dank daarvoor. Maar volgens mij weten jullie dat wel.
Ja, je hebt goede energie gebracht, Jermaine. jij bedankt daarvoor dus.
Ja.
Het is wederzijds, denk ik.
Yes.
Dankjewel, man.
Thanks.
Ja, jullie bedankt.
Thank you.